Dus de schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in Handelingen 8, de versen 1 tot en met 25.
En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd de dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten een grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. En een zeker man met naam Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen van het volk van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke ze alle aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, dewelke afgekomen zijnde baden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam des Heer Jezus. Toen legden zij de handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, zeggende: geef ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zei tot hem: uw geld zij met u ten verderve, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uw harten vergeven werd. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samen knoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordde en zeide: bid gij lieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen.
Gemeente, ik was met een student in gesprek en het ging over het christelijke leven. Het leven van een christen is een goed leven. En het is ook een vreugdevol bestaan. Ver van God heerst de dood en somberheid, verdriet. Maar bij mijn God is leven en vreugde. En dat niet alleen straks, als u door genade straks voor zijn troon mag verschijnen, verzoend met Christus, in mag gaan in de eeuwige heerlijkheid, maar ook nu in dit leven hier. En daarvan probeerde ik deze student te overtuigen. En dat was nodig, want je zag aan alles aan hem dat hij er niets van geloofde. Naar zijn overtuiging, en u herkent het misschien wel uit een gesprek in uw eigen leven, naar zijn overtuiging was een christenleven maar een somber leven, een ongelukkig bestaan. Zoals hij dacht, Een christen moet heel zijn leven zich aan allemaal regeltjes houden. Een christen mag helemaal niets. En een christen kent zeker al geen vrolijkheid. En dat zo'n moeitevol leven, allemaal voor een hemel die toch niet bestaat, die toch nooit komt. Zo dacht hij ongeveer. En zo denkt het overgrote deel van de wereldbevolking, ook de wereld in mijn eigen hart. Alsof de mens die ver van God, die zich ontrukt heeft, losgerukt heeft van de band aan God, zijn schepper, alsof die mens die zogenaamd vrij is, alsof die mens de ware vreugde kent. En alsof een christen dan zo'n iemand is, en een bijzonder een evangelist zo'n iemand is, die met een overvloed aan mooie woorden probeert om dat die gelukkige mens in een donkere kelder te trekken. Een donkere kelder van het christendom, het christelijke geloof, waar geen vreugde is, waar alleen maar somberheid is. Nou, dat is nou helemaal de omgedraaide wereld. En dat heb ik hem ook proberen uit te leggen. Juist de mens die zonder God leeft, die mens zit in een donkere kelder. En door allemaal pogingen probeert die mens het leven een beetje draaglijk te maken. Een koude TL-bak, een witte spaarlamp, knipperende lichtjes om te versieren. Of als je de stad ingaat, de lichten uit de discotheken. Of als je heel diep in de zonde geraakt, de rode lichten. Allemaal pogingen van de mens om het leven vreugdevol te maken. Buiten God. Kunstlicht. Nep. Een façade. Terwijl buiten die donkere kelder waar wij van nature vrijwillig ons begeven, buiten die donkere kelder is de zon heerlijk gaan schijnen. Staat hij hoog aan de hemel sinds de Heere Jezus Christus, de zonne der gerechtigheid, sinds hij gekomen is en is opgestaan uit de doden en verzoening heeft teweeggebracht. Mens, verlaat die donkere kelder. Verlaat toch die donkere kelder van uw bestaan. Treed eruit en zie op de Heere Jezus Christus die opgestaan is. Die vreugdevorst die het leven geeft en aanbiedt. Die vreugdevorst die zich laat verkondigen, ook vanmiddag weer. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het gelezen schriftgedeelte. En daarvan het 8e vers, vers 8 van Handelingen 8, als tekstwoorden voor de prediking. En willen we samen dit tekst ook nog lezen, maar we beginnen vanaf vers 4. Vers 4 tot en met 8. En we kunnen wel zeggen dat het laatste vers, vers 8, van dit gedeelte een conclusie is van al datgene wat we nu gaan lezen vanaf vers 4. Vers 4. Zij dan nu, die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtelijk aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem. En vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Het thema van de preek is vreugde in de stad. En er zijn twee aandachtspunten bij het thema vreugde in de stad. Waar en waarom. Dus waar en waarom. We gaan naar het eerste punt, gemeente. Waar? Geliefde gemeente, in vers 8, de tekst voor de prediking, lezen we: er werd grote blijdschap in die stad. Dat is de conclusie van alles wat er gebeurd is in de versen 4 tot en met 8. Maar dat we deze prachtige conclusie hier lezen, is niet vanzelfsprekend. Zeker niet. Want waar is die vreugde gekomen? In Samaria, zoals we lezen in vers 5. En Samaria, de streek waar de Samaritanen leefden, lag ten noorden van Jeruzalem. Jeruzalem, die stad waar de Samaritanen niets van wilden weten. En dat terwijl Jeruzalem volgens het woord, volgens de Bijbel, de stad is waar God woont en troont. Sion, de stad waar hij aangebeden wil worden, waar hij gediend wil worden. Maar de Samaritanen, ze hadden geen Bijbel meer, maar alleen een Bijbeltje. Hele stukken van de Bijbel accepteerden ze niet meer. Ze accepteerden het niet als het woord van God. Ze gebruikten de 5 boeken van Mozes, maar dan een hele afgeslankte versie ook nog daarvan. Zo gezegd hadden ze hun eigen godsdienst gecreëerd. Ze dienden God zeker, maar dan wel op hun eigen manier. Ja, en dan kan het niet anders, gemeente, dat andere dingen in de plaats van God en zijn woord komen. Kijk maar in de versen 9 en 10. Wat lezen we daar? We lezen dat er ene Simon in de stad was. Simon tovenaar. En die Simon, hij begaf zich op heel gevaarlijk terrein. Het occulte. En dat was in Gods woord toch streng verboden. Maar dat woord hadden ze afgeslankt. Dingen die God in zijn woord duidelijk verbiedt. Ze hoorden er niet naar. En zo was die stad vervuld geraakt met duisternis, met occultisme. En de mensen hingen Simon aan. Ze volgden hem, ze gaven hem de eer die God alleen toe zou moeten komen. Ze vereerden hem. Ja, en dat dan in zo'n goddeloze stad, in zo'n duistere omgeving vreugde kwam, dat was verre van vanzelfsprekend. De discipelen hadden dat zeker niet verwacht. Want toen zij nog samen met de Heer Jezus in Galilea waren, het Samaritaanse land doortrokken, hadden ze het ervaren dat Jezus in die landstreek niet welkom was. Dat ze niet niet gastvrij toegelaten werden. Dat ze niet gastvrij ontvangen werden. Ze ontvingen geen eten. Ze ontvingen geen plaats om te slapen. Zou er nou in zo'n omgeving, waar niemand echt God zocht en waar niemand open leek te staan voor het woord van de Heere, zou er nou in zo'n stad echt tevreden kunnen komen? Onverwacht. Normaal gesproken niet. Als het aan de Samaritanen lag, niet. Als het aan de apostelen lag, ook niet. Maar God wilde het. Het was naar zijn welbehagen dat Jezus Christus eerder al door Samaria gaan moest. Omdat God het wilde. Hij zond zijn enige geboren zoon. Eerder al in Johannes 4, waar we erover lezen. Hij zond hem tot Samaria. Hij sprak toen tot een ten diepste ongelukkige vrouw. Een vrouw die overspelig was, al 6 mannen had gehad. Zij werd zelfs door de Samaritanen geminacht. Maar door de Heer Jezus niet. Hij bood levend water haar aan. Hij bood het eeuwige leven haar aan. Hij bood zaligheid haar aan. Hij bood geluk eraan dat nooit eindigen zal. En omdat God het wilde, kwam ook na de opstanding en na de hemelvaart het evangelie tot Samaria. Christus, hij gaf daartoe zelf de opdracht. We lezen het in Handelingen 1 vers 8. Vlak voordat hij heen ging, voordat hij naar de hemel toe ging, gaf hij nog die opdracht aan zijn discipelen. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, geheel Judea en in Samaria. Maar hoe kwam de vreugde van het evangelie daar waar het kwam? Zo onverwacht als het was dat het daar kwam, zo onverwacht was het ook hoe het kwam, de manier waarop het kwam. Namelijk door vervolging. In vers 3 lezen we daarvan. Saulus, hij verwoest de gemeente. Hij gaat de huizen in van de christenen. En hij trekt de vrouwen en de mannen uit de huizen en hij sleurt ze naar de gevangenissen. En wat gebeurt er dan, gemeente? Na die vervolging, bij die vervolging, vele christenen uit Jeruzalem, ze slaan op de vlucht. Ze vluchten. En zo komen ze terecht in geheel Judea en ja, hier in Samaria. En achter al die dingen mogen we dan de hand van God zien. Verdrukking en vervolging. Het is het werk van de boze, van de Satan. Maar het is wel zo dat God erboven staat. En dat laat hij merken ook, dat zijn niet alleen maar woorden. Hij laat het merken ook hier in de geschiedenis als voorbeeld. Want zoals het ook vaak in de kerkgeschiedenis is geweest, zo is het ook hier. Het bloed van de martelaren blijkt door Gods genade het zaad van de kerk te zijn. Zo zorgt de Heer ervoor dat door de vervolging het zaad van het evangelie overal terechtkomt. Dat was toen zo en dat is nu zo. Op plaatsen waar het daarvoor niet was. Op plaatsen waar wij daarvoor niet naartoe wilden gaan. Op plaatsen waar de Heere uitzende en deed horen het evangeliewoord. En dan is het mooi om te zien vanuit de Griekse grondtekst dat dat woord hier ook uitdrukt dat er gezaaid wordt. We lezen dat in vers 4, waar onze Statenvertalers vertalen. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door. Dat werkwoord verstrooid, dat is een woord, dat is het werkwoord zaaien, strooien, zaaien. Dat werkwoord wordt hier gebruikt. En het opvallende is dat dat werkwoord in het Grieks hetzelfde is als het werkwoord om een zwaard te trekken. Er zit net een nuanceverschil in, maar je ziet heel duidelijk dat het dezelfde achtergrond heeft. Zoals er ook in onze taal woorden zijn waarvan je ziet dat heeft dezelfde oorsprong. Maar het heeft zich ontwikkeld en het heeft die betekenis gekregen en het heeft die betekenis gekregen. Maar het heeft dezelfde oorsprong. Zo ook dit woord. Het zwaard werd getrokken. En zoals dat gaat als je een zwaard trekt, dat zit goed vast in de schede. Je moet met een flinke kracht een sterke ruk geven en dan vliegt het zwaard uit de schede. En zo is het ook met zaaien. Je moet een flinke slag maken, een grote beweging, een snelle beweging. En dan vliegt het zaad heel ver. Zo gaat het met zaaien. En zo is het dat het zwaard getrokken wordt. Dat de gemeente vervolgd wordt. Maar dat juist dan het zaad zo ver mag komen op plaatsen waar wij niet bereid waren om het te brengen. Maar de Heere, hij doet het toch komen. En zo zien we wel dat het de Heere is, de zaaier, die er wel voor zorgt dat het zaad gezaaid wordt. Waar wij onwillig zijn. Want reken maar dat het voor Filippus en voor al die andere mensen die alles verloren, die moesten vluchten van hart en huis uit Jeruzalem, dat het voor hen een hele moeilijke weg was. Dat ze ook wel gevraagd zullen hebben, waarom moet het op deze wijze? Waarom is het zo in mijn leven, zo'n kruis, zo'n moeite? De krommingen in het levenslot, de onbegrepen wegen. Maar dan mochten ze toch weten, ook vanuit het woord, dat er de Heere is die erboven staat en die ook verdrukking en kruis gebruikt tot de eer en de verheerlijking van zijn naam in uw, in jou en mijn leven. Wil hij dat zo doen? En in het bijzonder ook voor de mensen die ons omringen. Om dat te doen wat hij van ons vraagt en waar wij van nature niet toe bereid zijn. Hij zorgt ervoor, hij staat in voor zijn werk. Denk maar aan gevangenengemeente. We hebben gebeden voor de vervolgde kerk deze middag. Voor die gelovigen die gevangen worden omdat ze de naam van de Heer Jezus belijden. wat een moeilijke weg moeten zij gaan. En wat zullen ze ook gebukt gaan onder het leed dat ze lijden. Maar dan is het zo dat de Heere dat ook wil gebruiken in hun levens. En daarom is het gebed zo belangrijk voor de vervolgde kerk, voor hen die gevangen zijn, om de naam van Christus. Ik heb een boek gelezen over Paul Snyder, een Duitse predikant, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij werd zwaar vervolgd omdat hij tegen de stroom van de tijd in Christus bleef belijden en het woord recht bleef snijden. Maar hij werd vervolgd en hij kwam uiteindelijk in een concentratiekamp terecht. Waar hij een verschrikkelijk lot had, zwaar moest lijden in de isolatiecel. Maar daar in die duistere plaats, daar mocht hij tot mensen die gereed stonden voor een appel, daar mocht hij roepen, kreeg hij gelegenheid. Zelfs was er een keer een moment dat er een microfoon in zijn nabijheid was die hij probeerde dichterbij te krijgen en hij sprak en hij verkondigde in een paar woorden, een paar zinnen, zoveel hij nog kon zeggen voordat de Duitse soldaten hem begonnen te slaan. Hij verkondigde Christus en zo, heel wonderlijk hoe hij erover schrijft, zo konden massa's mensen, net als hier in Samaria, waar ook massa's mensen het woord mochten horen, zo konden massa's mensen die in duisternis leefden, die geen hoop hadden, die moedeloos waren, die ook die lijdensweg gingen, net als hem, maar die lijdensweg zonder Christus gingen, de eeuwigheid tegemoet. Maar hij mocht daar, in die plaats getuigen. En hij spreekt er dan ook over hoe hij verwonderd is dat God hem hier heeft gebracht om dat te doen wat hij zelf niet zou doen, vanuit zichzelf. Maar God zorgt ervoor. En zo mocht hij ook verheugd zijn in het lijden, dat hij Christus na mocht volgen. En dat dat ook tot de uitbreiding van zijn koninkrijk mocht zijn. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen uit de kerkgeschiedenis. Misschien weet u wel iemand, heeft u over gelezen. Maar ook nu gebeurt het, gemeente. In concentratiekampen in Noord-Korea, in de gevangenissen van Iran. Bid voor die mensen. Laten we dat doen, gemeente. Bidden voor hen, voor de vervolgde kerk. Om kracht in het lijden. Om liefde in het hart, om te belijden en te evangeliseren. En zo zien we die tegenstellingen in de Bijbel die voor ons in onze beleving tegenstellingen zijn. Verdrukking brengt verheerlijking. En verdriet brengt vreugde. Loopt u daar nog voor weg? Voor die verdrukking en voor dat verdriet. Verdrukking, omdat u weet dat als u Christus volgt en zijn woord gehoorzaamt, dat u dan verdrukking te wachten staat. En dat u daarom op afstand blijft staan. Of dat verdriet, u weet dat het ook verdriet brengt om Christus te volgen. Verdriet over alleen te komen te staan. Maar bijzonder verdriet over wie je zelf bent en blijft. Als zondaar, dat je dat inleven moet. Wie je bent voor God. Maar die verdrukking brengt wel verheerlijking. En dat verdriet, die droefheid, is wel naar God. Leidt naar God toe. Geeft vreugde, want bij God, naar God, bij God is vreugde. Hij is de bron van alle vreugde. En zo die heerlijke tegenstelling. Verdrukking brengt verheerlijking en verdriet brengt vreugde in Christus Jezus. Verblijft u in de Heere dan, allen tijd, zoals Paulus in Filippenzen 4 zegt. Allen tijd, wederom zeg ik u, verblijft u. En daar zegt hij heel bewust, allen tijd. Niet alleen in goede tijden, in blijde tijden, maar ook in tijd van lijden en tegenspoed. Ja, want dan wordt zelfs die tijd u tot zaligheid. Straks, maar ook nu al, in het lijden, Christus te mogen zien. In zijn vertroosting en in zijn liefde. Filippus, hij ging die weg, die moeilijke weg. En daarin was hij een beeld van Christus, gemeente. Want we zien in het vijfde vers... Of het vijfde vers dat Filippus afging, kwam af in de stad van Samaria. Hij kwam af. Dat betekent hij daalde neer. Dat is letterlijk zo. Hij daalde neer in die streek. Maar we mogen daar ook wel Christus in zien. Die neerdaalde vanuit de hemel. Christus die neerdaalde in een man als Filippus. Christus die door hem heen sprak. Die de woorden gaf in zijn hart en in zijn mond om van hem te getuigen. Christus die zelf de heerlijkheid heeft afgelegd. Toen hij neerdaalde in de volheid van de tijd. In deze zo donkere, duistere wereld. En waar hij die lange lijdensweg ging. Van de kribbe tot het kruis. Die lange lijdensweg waar hij leed. Op dat arme zondaren vanuit de ellendigheid, vanuit de diepte, opgetild mochten worden tot zijn genadetroon. Opgetild mochten worden tot de eeuwige heerlijkheid. Die weg ging hij. En die weg ging hij met vreugde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat niemand verloren zou gaan. Bent u nog verloren? Ben je nog verloren? Keer je dan om en zie op Christus. Hij die verlorenen toespreekt, oproept. Hij die zich aanbiedt aan verlorenen. Het evangelie doet verkondigen. Christus Jezus die lange lijdensweg ging. Die moeilijke weg, die weg van lijden. Ziende. Op de overste leidsman, deze Heer Jezus Christus en voleinde des geloofs. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En is gezeten aan de rechterhand van God. Omdat hij afdaalde en nog altijd afdaalt door zijn woord en door zijn geest. Alleen daarom is die ware vreugde mogelijk. Die vreugde die in Samaria kwam. Die vreugde die de Heer ook aan jou, aan u wil geven door zijn lieve Zoon. Dat brengt ons bij het tweede gemeente. Waarom? Maar laten we eerst samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam, zo heilig. Groot en goed. En wat er verder volgt in Psalm 33, vers 11. Gemeente, waarom ontstond er grote vreugde in de stad? We zien het in de versen 4 en 5. Zij die verstrooid, die uitgezaaid werden, wat deden ze? We lezen het, ze verkondigden het woord. Zo staat het in vers 4. Ze verkondigden het woord. Dat in de eerste plaats, gemeente. En probeert u het zich eens voor te stellen hoe het daar was in Samaria. Mensen die alles achtergelaten hadden. Haard en huis, hun land zoals gezegd. Wat deden ze? Die mensen die er menselijk gesproken zo ellendig aan toe waren. Die mensen, zij verkondigden het woord. Letterlijk staat er, ze evangeliseerden het woord. En dat wordt benadrukt in het gedeelte dat we gelezen hebben. Tot en met vers 25 komt dat woord 5 keer voor. Ze evangeliseerden. Terwijl ze in zo'n verdrietige situatie waren. Ze verkondigden die zeer blijde boodschap. Als je daarover nadenkt en je ziet ze dat doen. Zoveel achtergelaten. En dan vol zijn van het woord. En dat evangeliseren. Daar moet wat van uitgegaan zijn. Stel je voor dat er nu in onze tijd een vluchtelingenstroom op gang zou komen. Een vluchtelingenstroom van mensen die niet anders doen dan het woord verkondigen. Van hun zaligmaker te getuigen. Dat is gebeurd in het verleden. Ook in ons land toen, denk aan de Puritijnen die verstrooid werden uit Engeland. Ze werden vervolgd en ze gingen op de vlucht. En zo kwamen er overal op het vasteland van Europa vluchtelingengemeenten. En zo ook in ons land, waar gelovigen uit Engeland, Puritijnen samenkwamen. Een gemeente hadden in vele steden van ons land en getuigden. En van die beweging van vluchtelingen, die stroom van vluchtelingen, is een groot getuigenis uitgegaan. Het heeft ons land en onze kerk diepgaand beïnvloed, ten goede. Zo was het ook met Filippus. Hij predikte hun Christus. Zo zien we in vers 5. Hij predikte hun Christus. En vergelijk dat dan ook met vers 12. Waar ook staat hoe Filippus predikte, wat hij zei. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk Gods. En van de naam van Jezus Christus. Dat was zijn verkondiging, de inhoud ervan. En als wij dan vragen, waarom was er vreugde in de stad? Waarom was er nou vreugde in de stad? Vanwege die boodschap. De boodschap van de komst van Christus. Dat gaf hem vreugde. Dat geeft ware vreugde. En hoe zag dat er dan uit, gemeente? Die vreugde. Een vreugde waarbij we stil moeten staan. Een vreugde die in de grondtekst een mega vreugde wordt genoemd. In het Grieks mega, het woord mega. U herkent het wel, mega gara. Gara is vreugde. Mega is een woord in het Grieks om uit te drukken dat iets heel groot is. Grote vreugde, zo is het vertaald. Die vreugde, die werd ook heel zichtbaar in die geschiedenis hierna. Eerst ging Filippus tot die grote scharen in de stad Samaria. En daarna leidde de geest hem onderweg naar de Moorman. En daar ontmoette hij de Moorman. En de Moorman las uit Jesaja over het lam. Dat stemmeloze lam, dat lam dat zich vrijwillig liet slachten. Dat lam, Christus Jezus. Daar verkondigde Filippus de naam Jezus, de Heere redt. Hier de naam Christus. Is hij meer gericht op het ambt van Christus, de Messias. Want zoals we zojuist hoorden, hadden de Samaritanen nog maar een klein bijbeltje. En zij lazen Jesaja dus niet. Maar zij lazen wel gedeelten van de boeken van Mozes. waar gesproken wordt over die komen zou, de Messias. En zo sluit Filippus in die zin aan op de kennis die er al is bij de Samaritanen. En spreekt hij over Christus, over hem die gezonden zou worden. En dat geeft grote vreugde bij de Samaritanen in een grote menigte, met elkaar, heel bijzonder. Daarin zie je iets van de gemeenschap der heiligen. Maar ook elk in het bijzonder, zoals we daarna zien in de geschiedenis met de Moorman. Ook hij ontving grote vreugde. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap, de uitkomst van die prediking. Het is als die man in de gelijkenis die schat in de akker vond. En voor die ene schat in de akker, daar had hij zo'n grote vreugde omdat hij al het andere weg ging doen, ging verkopen om die ene schat, om die parel te bekomen, die gelijkenis van de parel van grote waarde. En een grote vreugde om die ene schat. Daarom is de uitbreiding van het evangelie voorzegd in het Oude Testament. Hoe? Met Psalm 67 vers 5. Als de verspreiding van grote blijdschap onder de natiën. De volkeren zullen het evangelie horen en wat zal het gevolg zijn? Ze zullen grote blijdschap ontvangen. Ze zullen zich verblijden en juichen met 1 Thessalonicenzen 1. Blijdschap van de Heilige Geest zullen ze ontvangen. En dat in een context ook daar van verdrukking. Het evangelie van Christus maakt de mensen niet droefgeestig, maar het vervult hen met blijdschap. Als het ontvangen wordt, als het ontvangen mag worden door de Heilige Geest, dan geeft hij die ware blijdschap in het hart. Ja, die blijdschap die wij verkondigd horen worden aan het begin van Lucas, het evangelie. Lucas 2, vers 10. Waar de engel sprak, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. En wil je dan weten wat echte vreugde is, wat hier gaande is in Samaria, wat nou die echte vreugde is waar hierover gesproken wordt, dan is de lofzang van Zacharias die we aan het einde van de preek ook willen zingen, is een sleutel. Laat ons heel duidelijk zien wat die vreugde is met meer woorden. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. In hunne schuld vergiffenis. Die vergeving van alle schuld, die nooit in schoner glans verscheen dan nu, door Gods barmhartig heen, die met ons lot bewogen. Ik ellendig mens, ik ben verloren. Maar God is met mijn lot bewogen in Christus Jezus, zijn lieve Zoon, die hij heeft doen komen in de volheid van de tijd en die hij aanbiedt om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. Die boodschap, dat geeft toch grote vreugde, gemeente. En dan is er ook het verlangen tot het heiligdom met die psalm die we voor de preek hebben gezongen uit psalm 63. Die grote blijdschap omdat je in Gods huis mag zijn, omdat je op mag gaan, omdat je daar Gods woord mag horen, omdat je mag horen van hem, de levende. Dat geeft dan een grote vreugde. Ja, zo wordt het ook uitgedrukt in Jesaja. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschap, die de vrede doet horen. Degenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. We mogen in de kerk zijn, gemeente. We mogen onder het woord zijn. En wat is dat een heerlijk wonder. Dat God ons hier brengt. Dat hij tot je spreekt. En dat hij je niet over heeft voor het verderf en voor de ondergang. Maar dat hij je leven wil, je heil. Ja, daar hebben de Dordtse vaders ook over gesproken. De Dordtse leerregels verwoorden dat heel mooi. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. En waarin uitzicht dat hij dat doet? Wat is die blijde boodschap? Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 2. Die liefde Gods in Christus Jezus. Met de woorden van Johannes 3, vers 16 die we al genoemd hebben. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat tegenover de achtergrond, zoals daarna verder wordt beschreven. Die donkere achtergrond, die we ook moeten horen. En die het juist maakt dat het evangelie zo gaat schitteren als een ster die God en Jacob op doet gaan. Die verschrikkelijke achtergrond, dat wij de heerlijkheid van God missen. Dat wij zijn beeld zijn kwijtgeraakt. Dat wij in het duister leven en dat vrijwillig. Ja, dat wij zelfs in ons hart geniepig denken, zonder God leven is beter leven. Maar God behoede u, jou en mij, van daarin te vallen. Maar om die vreugde te vinden, juist in Christus, die ware vreugde. Die vreugde, gemeente, verlangt u daarna. Die vreugde, gemeente, is dat ook uw vreugde? Is dat de vreugde van je hart? Moet je jezelf afvragen, wat is mijn vreugde? Als ik zo over deze dingen nadenk en mag horen. Wat is nou mijn vreugde? Wat vervult mij met vreugde? Ik ben bang dat velen van ons een andere vreugde hebben. Andere vreugdes van die kleine geneugden, van die kleine dingen die blijdschap geven. Allemaal opgeteld, heel het hart vervullen. Dingen die op zichzelf niet verkeerd zijn. Dingen die wel verkeerd zijn. Het vult ons hele bestaan. En er is geen plaats in ons hart gekomen voor die ene ware vreugde, die ene parel. Kijk maar hoe het gaat in onze kerkengemeente. Als we het van iets verder beschouwen. Ik kom als student ook in veel kerken waar je merkt dat het evangelie geen kracht meer heeft. Doordat wij niet meer willen horen. Dat wij niet meer willen horen van wie ik ben. Dat ik een zondaar ben. Mensen die niet meer willen horen van ellende. Van schuld, van zonde. En zo zijn wij allemaal. Wij willen daar liever niet van horen. Liever het evangelie dan de wet. Natuurlijk. Maar pas op. We moeten niet, zogezegd, kittelachtig worden. We moeten niet die dingen niet willen horen. Maar juist als dat klinkt, dan gaat het ook zo schitteren. Die morgenster, die schittert, omdat het nog helemaal duister is. Maar die daardoor wel schittert, opvalt, lokt en trekt. Die morgenster die uiteindelijk opging in de zonne der gerechtigheid. In volle majesteit. Of denk aan het kleine kinderke in de kribbe. Had geen gestalte. Ook niet toen hij daar met een kruis op zijn rug ging naar Golgotha. Maar hij werd verheerlijkt. En hij mocht opstaan en naar de Vader gaan. En regeren sindsdien als koning aan Gods rechterhand. Door woord en geest de gemeente leiden. Of denk aan dat mosterdzaadje. Zo klein begonnen. Maar wat kan een mosterdzaadje uitgroeien tot een boom waar vogels hun nesten kunnen bouwen, waar schaduw is? Is dat uw vreugde, gemeente? Om van hem te mogen zijn. Misschien helpt het om niet alleen aan de werken van hem te denken, wat hij heeft gedaan, al zijn werken, goed om te bemediteren. Maar ook eens de persoon van Christus te mediteren. Wie hij is, deze persoon. De Samaritanen, zij waren verheugd ook omdat het Christus was die tot hen kwam. Christus, Jezus, die persoon. Als u bijvoorbeeld 1 Korinther 13 eens bemediteert en nadenkt bij al die woorden over de liefde. Nadenkt over wie Jezus is. Zo liefdevol, zo goed, zo getrouw, zo langmoedig. Dat je hart mag uitgaan door het bemediteren van zijn woord, door het zien op Christus. Mag uitgaan tot hem. Hij die ook met uw lot bewogen is. Er was nog meer, gemeente, waarom er vreugde in de stad kwam. vers 6, daar zien wij dat er tekenen plaatsvinden. En die tekenen, die gaven grote vreugde. Stel je voor dat je erbij was en je zag dat er wonderen gebeurden. Mensen werden genezen en demonen werden uitgedreven. Mensen die helemaal gesloten waren. Mensen die dood waren, geestelijk gesproken. Geen liefde kenden. Ze veranderden plotseling. Het klaarde op in hun gezicht. Er kwam blijdschap, liefde. Er kwam bewogenheid. Je zag het vanuit de ogen. Zo stel ik het me voor. Mensen die totaal veranderen. En zo kan de Heer ook in onze tijd, waarin de liefde is verkild, waarin mensen hun schouders ophalen als ze over het woord horen, zo kan de Heer die demonische machten uitdrijven die ons bezet houden en mensen tot verandering brengen. Dat geeft vreugde als je dat mag zien. En ook als je over genezingen hoort. De Heer geneest. De Heer die kan dat doen. En dat geeft zo'n vreugde als je iemand weer ziet bewegen en op ziet gericht worden. Vreugde. Maar vooral omdat het tekenen waren, gemeente. Het waren tekenen zoals het er staat. Tekenen van dat wat komen zou. Tekenen van dat wat komt. Als u in geloof en bekering tot Christus gebracht mag worden. Wat zijn tekenen? Wat zijn tekenen? Dat zijn heenwijzingen. Dat is het wijzen naar iets. Het laten zien van wat hier gebeurt. Dat laat iets anders zien. Dat wijst op iets wat komen gaat. Denk als een voorbeeld uit de natuur. Het boek der natuur. Een voorbeeld. Denk aan een walnoot. Een walnoot. Ik zag hier aan de rivierdijk vele walnotenbomen. Heel veel. En al die walnoten die vallen op de grond en die kan je oogsten, die kan je oprapen, drogen en dan kan je ze heerlijk eten. En als je zo'n walnoot de schil ervan afhaalt, dan zie je hoe prachtig zo'n vrucht, zo'n noot eigenlijk is, die vorm. En de smaak, helemaal als je het zou roosteren. Eigenlijk al een wonder op zich van wie de Heer is als schepper. Hoe hij alles heeft gemaakt in zijn wijsheid en goedheid. Maar die ene noot, hoe wonderlijk het ook is, en het is goed om daarop te letten hoe wonderlijk de dingen in de natuur zijn. Dat zijn tekenen, zo zou je kunnen zeggen met het voorbeeld. Tekenen van dat wat komen kan. Nu heb ik het over de potentie. Wat is de potentie van een walnoot? Een walnoot kan gaan ontkiemen. Het is een zaad, het kan gaan ontkiemen. En dan kan er een boom gaan groeien. En dan kan er zelfs een prachtige grote boom komen waar heerlijk schaduw van komt, waar vogels hun nest in kunnen bouwen, waar kinderen en jongeren in kunnen klimmen. Een boom waar je de bladeren van hoort ritselen als de wind waait, waar je de geur van ruikt, een typische walnotengeur, een prachtig iets. En dat decennia lang, soms honderden jaren lang. En als dan die boom oud geworden is, ziek en er een stormwind komt en de boom omvalt, dan heb je er ook nog weer voordeel van. Het hout, het vele hout, je kan er avondenlang van genieten als je het in de kachel stopt en warmte geeft het en licht. En blijde avonden bij de kachel. Of je kan er iets van timmeren, misschien wel een klein huis als het een grote boom is. En dat begon allemaal bij die ene walnoot. Wat een potentie zit er in die ene walnoot. Wat een belofte behelst die ene walnoot eigenlijk. En zo is het ook bij die tekenen. Niet alleen de potentie, dat is het voorbeeld. Maar bij die tekenen is het een vaste belofte. Van dat wat de Heere geeft in de weg van het geloof. Dan geeft de Heere wat hier plaatsvindt in de tekenen. Maar dan zoveel groter. Denk aan het voorbeeld van de walnoot. Zoveel groter is het resultaat als een grote boom groeien mag. En dan gaat het nog verder te boven. Zo'n walnotenboom. Nog veel groter. Nog veel exponentieler. Ja, eeuwige vreugde. Eeuwige blijdschap. Geef de Heere in de weg van het geloof. Als we ons mogen bekeren tot Hem. Ja, en dan zijn alle dingen die gebeuren, alle gunstbewijzen die de Heere geeft, ook al lijken het kleine dingen, dat laat al zien, de belofte, dat God zoveel aan u wil geven. Hij geeft u nu al in dit leven die dingen, die gunstbewijzen, die een teken mogen zijn van wat de Heere zijn kinderen wil geven in de eeuwigheid. Ja, en dan is elk woord wat de Heere geeft, en dat mag je vooral beleven als je arm bent geworden van jezelf. En dan is er maar een woord nodig. En de Heere geeft er grote vreugde over. Een psalm, een versje. Heerlijke vreugde. Daar zit al iets in van wat de Heere geeft. Nu al, maar straks nog veel groter totaal. Vreugde bij God vandaan. Het teken als een belofte en een vaste hoop. Gemeente, we begonnen de preek met dat voorbeeld. Dat gesprekje met die student. Misschien denkt u nog steeds wel dat het leven uit Christus geen vreugde kent. En dat echte vreugde, blijdschap te vinden is in de dingen van de wereld. Maar denk dan eens aan die potentie, dat voorbeeld van zojuist. Wat is de potentie van die dingen waarvan je nu kan genieten? Ik noem gewone dingen. Dingen waarvan je kan genieten in het leven. Waar je hart, waar je in opgaat. Gewone dingen, niet eens zondig, zo gezegd. Met veel dingen, materiële dingen, is het dat als het hebben gekomen is, het begeren voorbij is. Dat laat wel iets zien van de waarde van die dingen. Of bij ons in het inloophuis in Gent was er een mevrouw die het inloophuis binnenkwam. Een 90-jarige mevrouw. En er kwam een gesprek en zij hoorde over de situatie van iemand, dat iemand heel ziek was. En toen brak ze open. Toen zei ze, ik ben nu 90 jaar en ik heb heel mijn leven me bezig gehouden met mijn gezondheid. Blijkbaar iemand die sportief was, daar heel veel mee bezig was ook. Maar nu ben ik 90 jaar en ontvalt me dat alles. Ik heb er helemaal niets meer aan. Mijn lichaam wordt afgebroken. En straks moet ik verschijnen. Daar ging het gesprek ook naartoe. Straks moet ik verschijnen voor de God van hemel en van aarde. Al die dingen, gemeente, wat is de potentie ervan? Het is maar zo tijdelijk en zo gering. En noemen we eens een voorbeeld waarvan je weet dat het in de zonde ligt en in de duisternis. Wat is de potentie van pornografie, waar je van denkt te genieten? Wat is de potentie van dat consumeren en het materialisme? Je hart wordt erdoor veroverd. Het raakt voller en voller en er is steeds minder plaats voor de woorden van de levende God. En uiteindelijk brengt het je, als het niet anders wordt in je leven, als het alles is buiten God en steeds meer van hem verwijderd is, dan is de potentie zo verschrikkelijk. Dan is dat die verlorenheid die er al is en die blijft en die eeuwig dan zal zijn. Verloren, verloren, verloren. Er is eens een evangelist geweest en die bood aan de jongeren die hij tegenkwam in zijn jeugdwerk 1 miljoen aan. 1 miljoen geef ik jullie als je iemand vindt die berouw heeft over het volgen van Christus. Als je iemand vindt die er verdriet over heeft dat hij Christus is gaan volgen in zijn leven. Zo'n iemand die echte genade kent. Ja, die kan geen berouw daarover hebben. Wel over wie hij zelf is en blijft. Wel over moeilijke wegen kan hij verdriet hebben. Maar nooit berouw over het volgen van Christus. Want hij weet in het beginsel al dat daar die echte vreugde in ligt. En dat die vreugde straks volkomen zal zijn. Niemand kan je vinden die daar berouw over heeft. Maar wel zijn er velen. Vele, vele mensen. Vele sterfbedden in deze wereld. Die er berouw van hebben. Nu ze staan voor de eeuwigheid zo voelbaar. Dat ze berouw hebben. Dat ze Christus niet hebben gevolgd. Dat ze zich niet hebben bekeerd. Dat ze niet hebben gehoord naar de woorden van de levende. Berouw, berouw over zo'n leven dat ik geleden heb. En nu sta ik voor de eeuwigheid. Bekeer je dan. als je nog in die donkere kelder bent van je eigen gekozen vrijwillige bestaan in de duisternis. Bekeer je ervan en zie op Christus, Hij die zichzelf aanbiedt, die zichzelf verkondigen laat aan de meest verachte, aan het zwakke, aan het onedele, aan de Samaritanen, aan u, aan jou en mij. Hoor naar zijn stem en verheug u. Met de woorden ook die we nu gaan zingen. En laten we dat biddend zingen. De lofzang van Zacharias. Laten we die zingen. Vers 3 en 4, gemeente. En zien op Christus. Amen.